Deze zondagmorgen mogen we elkaar begroeten rondom het woord van God. Namens de kerkraad wil ik u het volgende meedelen. Een bericht van overlijden. Op 71-jarige leeftijd is afgelopen vrijdag, 15 maart, na een kortstondige maar ernstige ziekte, de heer Alex Kikkert, Koningsraad 8, overleden. We condoleren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen met heengaan van hun man, vader en opa. Bidden hen sterkte, kracht en Gods nabijheid toe bij het verwerken en dragen van dit verlies. Er is gelegenheid om de familie te condoleren donderdagavond 21 maart van 7 tot 8 in de Hoeve. En de rouwdienst is vrijdag 22 maart om 1:30, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Tot zover deze afkondiging. Laten we samen stil worden voor God, deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Met Psalm 129 willen wij deze dienst gaan voortzetten. Het is niet een erg bekende psalm, wordt niet zo vaak gezongen. Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan, zeggen Israël nu. Het gaat dus over wat Israël heeft meegemaakt, maar we mogen deze versen 1, 2 en 3, ook zingen met het oog op wat Christus heeft meegemaakt. We zijn in de lijdenstijd, de zesde lijdenszondag, en we staan ook vanmorgen stil bij de gang van Jezus op weg naar het kruis. 129, 1, 2 en 3. jongens en meisjes, dat zong misschien niet zo makkelijk, hè? Niet direct een wijs die je goed kent. Maar het gaat om de woorden, en ik zei het al, het wijst heen naar het lijden van de Heer Jezus. Ga luisteren naar de wet. Na de wet, dan zingen we ook weer een psalm waarin heel wat staat. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dat is psalm 6, tweede couplet. Vergeef mij al mijn zonden. En dan kun je natuurlijk denken, ja, de wet, 10 geboden, die ken ik zowat uit mijn hoofd. En ik probeer daar niet tegen te zondigen. Maar dan ga ik een iets andere wet lezen, waarin Mozes toch wat meer direct dichtbij komt. Het is uit Leviticus 19. En daar hoor je allerlei dingen dat je zegt, ja, hoe doe ik dat dan in mijn leven? Psalm 6, tweede couplet, zingen we erna. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader, met sabbatten in acht nemen, ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden, voor uzelf geen gegoten goden maken, ik ben de Heere God. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. Wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van de wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdelingen achterlaten. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U moet mijn sabbaten in acht nemen en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de Heere. U mag u niet wenden tot de dode bezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de Heere, uw God. U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan ouderen. Uw God moet u vrezen. Ik ben de Heere. Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem lief hebben als uzelf, want u bent zelf vreemdeling geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat. U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere Eva en een zuivere Hin. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte geleid heeft. U moet al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heer. Amen. Zullen we samen onze God eerst een zegen gaan vragen over deze dienst en om de leiding van zijn Heilige Geest vragen. Ik ga u voor in gebed. Ja, heren, we komen samen om zegen te vragen. Zegen dat u zich aan deze dienst verbindt. Wij als mensen, wij zorgen van onze kant dat alle dingen in orde zijn, zo lijkt het. En zo mag het ook, en zo hoort het ook. De techniek, de muziek, de logistiek, de preek, de collectanten, allemaal onze taken in deze dienst zijn voorbereid. Geen verhindering. We zijn gekomen, hopelijk met z'n allen, jongeren, ouderen, met al onze gedachten en vragen die er zijn. En we mochten stil worden voor u. En het belijden, onze hulp is in de naam van u. Wat is dat rijk en groot, Heer? Zo mochten we deze dienst beginnen. En zo mochten we samen zingen, naar die woorden van de wet luisteren, anders dan de gebruikelijke 10 geboden, maar toch klanken, klonken er een door. En dan komt het ook weer heel dichtbij. En heren, dan zijn we hier en zitten we gereed, zijn we gereed om alle dingen in deze dienst te mogen ontvangen. Maar zonder uw geest, zonder uw zegen, is het leeg. Dan is het een menselijke vertoning. Dan bevredigen we misschien onze eigen gevoelens. Maar dan doen we u geen eer aan. En daarom smeken we, kom ook vanmorgen in ons midden. Bedouw ons met uw Heilige Geest. Verlicht ons in spreken en in het luisteren. Opdat uw naam gehoord mag worden. En wij hem mogen zien, Jezus Christus, die de diepe weg van vernedering is gegaan. Wij zongen het, vergeef mij al mijn zonden. Hij droeg ze, hij nam ze op zich. O God, maak ons dat ook vanmorgen maar weer opnieuw bekend. Ook al kennen we de verhalen, weten we wat er gebeuren gaat. Toch wilt u ons aanraken en aanreiken het woord van genade. Sterk ons daartoe in spreken en in het luisteren, in het orgelspel, in alles wat in deze dienst mag gebeuren. Geef ons naar behoefte ook wat wij nodig hebben. De kinderen, de jongeren, de ouderen, degenen die meekijken, met ons verbonden zijn. Laat in alles uw genadewoord helder mogen klinken en de roepstem mogen uitgaan. Opdat er voor het eerst of opnieuw harten mogen opengaan, gevoed worden en getrokken worden. Om die liefde van hem, Jezus Christus, te mogen ontdekken. Ook vanmorgen, dat bidden we samen. In Jezus' naam, uit genade. Amen. We gaan samen lezen uit Lucas 22. Vers 39, dat is de geschiedenis van Jezus in Gethsemane. Ook de kinderen onder ons, die kennen denk ik de verhalen wel. Hebben dat zij in de kerk, thuis, op school gehoord. Wordt over verteld in deze tijd. En ook hier in de kerk gaan we daar bij enkel gedeelte eruit stilstaan. Maar we gaan eerst lezen de versen 39 tot en met 54. En Jezus ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En ik kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen, vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie een menigte. En een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem, Judas, verraadt u de Zoon des Mensen met een kus? En toen zij die bij hem waren zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem, Heer, zullen we er met het zwaard op inslaan? Een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Jezus antwoordde en zei, laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren, bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken, maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. En zij namen hem gevangen, voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. Tot zover dit schriftgedeelte. We willen gaan stilstaan bij het slot van vers 53. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Jezus dus, jongens en meisjes, die gevangen genomen wordt. En Judas had hem verraden met een kus. En dan wordt hij gevangen genomen en dan zegt hij, ja, dit tegen die mensen die daar gekomen zijn, en vooral de overpriesters en de tempelwachters. Dit is uw uur. Dit is jullie moment. En dit is de macht van de duisternis. Nou, daar gaan we samen in de prediking naar luisteren wat dat allemaal betekent. Eerst de inzameling van de gaven. Eerst collect is voor de Stichting Chris. En de tweede voor de kerk. Van harte aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren. Staat op de afkondiging ook nog, had ik net aan het begin ook kunnen noemen, dat de kerkdiensten van volgende week zondag zijn. Om 9:30 proponent van Asselt uit Baren en om 6:30 proponent de Kruif uit Oud-Alblas. Tot zover deze afkondiging dan. We zingen nu uit Psalm 22. Lijdenspsalm, zo noemen we die wel. Mijn God, waarom verlaat u mij, verlaat gij mij? Red mij niet, terwijl ik zwoeg en strij. De eerste couplet is dat dan ook het zesde. Wees dan mijn hulp, houdt u niet ver van mij. En ze rukken aan het zevende met opgesperde mond. 1, 6, 7 van Psalm 22. Gemeente van Haafte, gemeente geroepen door onze Heer Jezus Christus. Misschien vond u dat ook, dat keuze van de psalmen tot nu toe wel erg somber was. De diepte klonk. Psalmen kies je als predikant heel bewust. Bij de dienst zing je niet zomaar. Maar toch, inclusief de voorzang, niet door mij gekozen, maar toch. Zalig hij wiens zonden zijn vergeven, daar werden we er al even op gewezen. Zalig de mens wie God niet schuldig keurt. Dan sta je dan, dan zit je dan. En zo begonnen we die dienst. 129, psalm 6. En nu psalm 22, messiaanse psalm, betrokken op de Heer Jezus Christus. Maar toch allemaal psalmen, maar zeker somberheid in licht die je niet even vrolijk en met alle kracht uit volle borst meezingt. Maar waar je het gelaten, als het ware, het laat over je heen komen, meezingt. Wat dat betreft is muziek. Want zingen is muziek maken, of het nou met of zonder begeleiding is. Muziek is een geweldig iets. Met muziek kun je de diepte van je gevoel uitdrukken. Er zullen er onder u zijn die misschien helemaal niet zo'n muziekliefhebber zijn, maar die toch wel horen dat er verschil zit. En de jongens en meisjes die leren misschien ook op school allerlei vrolijke liedjes. En die zing je dan ook graag, maar vanmorgen klonk het dus heel anders. Sommige mensen menen bijvoorbeeld dat je bij een trouwdienst, natuurlijk, daar hoor je te zingen, maar bij een rouwdienst, ik weet niet hoe dat in Haafd is, maar in ieder geval in gemeente gewerkt waar men eigenlijk, ja, maar met moeite bij een rouwdienst wilde zingen. Dat doe je toch niet, want dan is er verdriet, natuurlijk. Dat begrijp je ook, maar van verdriet kun je ook zingen. Muziek in tijden van droefheid kan ook iets betekenen. Kan ook iets uitdrukken van de roep tot God, van het geroep om hulp. Heren, waar bent u? Of je kunt van het vertrouwen zingen als het leven onder je wankelt en je weet niet hoe het verder moet. Je kunt van het vertrouwen zingen en je daaraan vastklampen. Maar nu dan vanmorgen het lijden en sterven van de Heer Jezus. Althans, we staan bij een moment stil. De gevangenneming in Gethsemane. De woorden uit onze tekst. Dit is uw uur. En de macht van de duisternis, die woorden. Daar staan we bij stil. Daar gaat het natuurlijk niet om zingen. Daar gaat het niet om muziek. Maar dat je met heel je hart ook hier mag zien vanmorgen, mag horen wat dit lijden voor Jezus nu betekende, wat het die woorden vooral betekenen. En dan komen die psalmen die we zojuist gezongen hebben als het ware ook weer terug. Die drukken iets van de diepte van het lijden uit, de klachten, de smart, de pijn. Zoals we dat ook gelezen hebben in dat voorafgaande in Gethsemane, de strijd van Jezus, het gebed dat er is, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinken voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan maar één keer, terwijl het bij de andere evangelisten genoemd wordt dat het drie keer is. Het gaat veel meer om die diepte, wil Lucas als het ware zeggen, wat hij heeft meegemaakt. Waarom ik nou eerst over muziek begon en dan ineens overstap op waar het eigenlijk om gaat, de tekst. Dat heeft ook weer alles mee te maken dat ik moest denken aan Johann Sebastian Bach, die op een indrukwekkende wijze het Leidensevangelie onder muzikale noten en gezang heeft gebracht, in muziek heeft omgezet. Beroemde Matthäus Passion. Beroemde Johannes Passion, misschien kent u ze, heeft u ze gehoord. En weet u dat daarin het lijden, naar aanleiding van Matthäus of Johannes, bijna letterlijk gevolgd wordt. Wordt in deze tijd nogal eens gezongen. En ooit heeft Bach ook nog een Marcus Passion geschreven, maar die is verloren gegaan. Alleen een Lucas Passion, die heeft hij niet geschreven. En u zult misschien zeggen, ja, maar het gaat toch in al die vier evangelie om hetzelfde, om het lijden, sterven van de Heer Jezus en het waarom. Maar als je nou nauwkeurig gaat lezen, dan zie je elke keer weer kleine verschillen, zoals ik net al noemde. Bij Marcus, Matthäus, 3 keer het gebed in Gethsemane, terugkomen bij de discipelen en hier niet. Zo, die woorden van de tekst, die staan niet bij de andere evangelisten. Dit is uw uur, sterke woorden, diepe woorden. En dat is het sterke aan die muziek, het brengt dichtbij, tenminste als je aandachtig luistert. En ik zei net, er is door Johann Sebastian Bach geen Lucas Passion geschreven, maar ooit heeft een organist in Noorwegen, heeft voor zichzelf, ook voor anderen, een Lucas Passion geschreven. En daar, als je dat beluistert, dan hoor je daarin, zeker rondom die woorden van de tekst, aan de hand van de muziek, hoor je die diepe, langzame tonen, dan hoor je wat een geweldige lading deze woorden hebben. Het zal u net vergaan als mij, als je dit gewoon achter elkaar doorleest, dan kun je soms over die woorden heen lezen. Dan lees je eraan voorbij en dan gaat het meer om het geheel van het verhaal. Als je stilstaat bij deze woorden, wat zegt Jezus nu eigenlijk? Staat er zo eenvoudig, dit is uw uur, dit is de macht van de duisternis, een diepe uitspraak. Jezus zegt dat tegen heel die groep die daar gekomen is, soldaten, de schriftgeleerden, en allemaal zijn ze meegekomen. Jongens en meisjes, begrijpen jullie wat er eigenlijk gebeurt? Jezus is op de Olijfberg. En als je op die Olijfberg staat, er zijn misschien wel mensen die er geweest zijn, kijk je zo naar beneden, Kidrondal, en daarboven Jeruzalem, de muur, de gouden poort die dichtgemetseld is. Maar vanaf Gethsemane kon je als het ware ze aanzien komen met die lantaarns. In gedachten zie ik ze zo in dat donkere, in die donkere nacht aankomen door die diepe, dat dal was toen nog dieper dan het nu is, door dat diepe dal van Kidron heen gaan en die berg opklimmen. Met fakkels en met de wapens en wat ze ook bij zich gehad hebben. Alsjeblieft, zegt Jezus, nu is het de beurt aan jullie. Dat staat er eigenlijk in onze tekst. Ga je gang. God geeft door zijn Zoon Jezus Christus nu eigenlijk alles uit handen. En laat het over aan de Satan. De macht van de duisternis. Want de duivel. Want daar zijn die soldaten en al die anderen die meegekomen zijn op dit moment handlangers van. En als je daarover nadenkt, dan ril je bij de gedachte. Mensen, gewone mensen, die de vorige avond nog een feestmaaltijd hebben gehad, die nu verworden zijn tot handlangers van de duivel. Heel vaak hoor je vragen, waar is God als er iets gebeurt in deze wereld, verschrikkelijke dingen gebeuren, waar is God? Je kunt het ook omdraaien. Als God er niet zou zijn, als alleen de machten van het kwaad zouden heersen, wat zou er van deze wereld terechtkomen? Als God aan die machten van de Satan geen grenzen had gesteld, en vele mensen nog voor het verschrikkelijke kwaad had bewaard. Want dat er mensen zijn die verschrikkelijk kwaad kunnen doen, ook in onze tijd, dat weten we allemaal. Als God daar geen grenzen had gesteld. Als al het leed en het onrecht van de wereld maar doorging en zich opstapelde. Waar zou de wereld dan zijn? Ik reed eens een keer ergens onderweg met mijn auto. Al jaren geleden, en ik keek zo naar die wolkenlucht, en die zag ik zo voor mij. En dan weten jongens en meisjes ook wel, wolkenluchten kunnen heel mooi zijn, hè. Dan moet je hier aan de dijk gaan zitten en dan over het water staren, naar de wolken kijken. Dan zie je er misschien wel allerlei figuren in. Hè? Dat kun je een beetje fantaseren en zo. Je kunt hele lichte wolkjes hebben, schapenwolkjes. Je kunt hele donkere wolken hebben. Je kunt zien dat het bedreigend kan zijn. Maar toen, op dat moment, en ik was niet de enige, bleek later ook, viel die lucht heel bijzonder op. Want het was alsof er met geweldige armen doorheen gewoeld werd en alles door elkaar. Hij zag er heel onrustig uit. En je had het gevoel, wat gebeurt daar in de lucht? Later kwam er ook een verklaring voor dat er boven de pool, de Noordpool, een poolwervel was geweest die in hele korte tijd van min 70 graden naar min 30 graden was gestegen. Dat daardoor die lucht zelfs tot in ons land zo onrustig was. Schichtige strepen, dreigende kleuren. Je had het gevoel, wat komt er op ons af? En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als alle elementen van de aarde, als die vrij spel hadden, als de verwoestende krachten maar door zouden gaan, als de golven op het land zouden beuken, als het vuur los zou breken, uit de aarde zou spuiten. En je kunt het aan alle kanten wel voorstellen, dan breekt de hel op aarde los. Zo zeggen we dan, dan breekt de hel op aarde los. Nou, dat gebeurt er nou eigenlijk in onze tekst. De hel op aarde die losbreekt. Als God het uit handen geeft. Als zijn zoon daar staat. En dit lijden niet alleen maar een lichamelijke pijn is. En een vernedering voor de zoon des mensen die zoveel liefde had gegeven. Als dit niet alleen maar een lijdensweg is die op diezelfde Goede Vrijdag, want dit is de nacht van Goede Vrijdag, als die straks weer afgelopen is, maar dit is de nacht van de duivel, Satan. Dit is uw uur. We hebben gelezen van Jezus kruipend als een worm door het stof, zoals dat ook in Psalm 22 doorklinkt, door het donker van de nacht heen, met die dringende bede aan zijn discipelen, blijft hier en waakt met mij. En dan inderdaad bij Matthäus en Marcus tot drie keer toe die roep. Dan proef je iets van die angst wat op hem afkomt. Dan is er zelfs een engel uit de hemel die hem versterkt en toch het zweet als druppel bloed die van hem afdruipen. Dat schijnt een lichamelijk iets te zijn, dat kun je niet voorstellen. We zweten wel eens als we ons inspannen, maar dat je door de angst en alles wat er op je afkomt, en de overdenking, het gebed, het kruipen, dat je dan druppelend bloed zweet, dat uit heel je lichaam naar voren komt. Hij strijdt alleen. De scheiding gaat zich hier voltrekken. Al zijn zijn discipelen, die trouwe discipelen, nog vlak bij hem. Al hebben die discipelen, die elf die er zijn, geen moment het idee gehad om hem te verraden. De scheiding gaat zich voltrekken. En dan komen ze daar aan, door het donker van de nacht, met Judas voorop, die als een teken van begroeting een kus geeft, alsof er niets aan de hand is. Zo stapt hij op Jezus af. En kijk nog eens goed, jongens en meisjes, als je het verhaal heel goed leest en op je in laat werken, dan zijn het niet zomaar een paar van de fariseeën, zeg maar van de kerkraadsleden van toen. Sorry broeders dat ik het even zo uitdruk, maar het zegt wel iets. En dan zijn er niet ook een paar soldaten die meegekomen zijn, maar dan is het een menigte. Zo stond het aan het begin in vers 47, terwijl hij nog sprak, zie een menigte. Menigte. Dat is meer dan een handjevol mensen. In het Johannesevangelie, daar staat een woord, dat is dan vertaald met een afdeling soldaten. En dat woord dat daar staat, dat betekent 200 man. 200 man. Dan weten we niet of Johannes alleen maar die massale indrukken heeft verwerkt en dacht, dat is wel, zijn er wel 200, misschien minder, doet er even niet toe. Grote menigte kwam op hem af, plus die van de tempel en die van de overpriesters, dat is een soort eerste kamer van het Sanhedrin, die waren allemaal meegekomen. Ziet u het voor u? Eén man te arresteren. Wat voor man. Wat moeten die schriftgeleerden bang geweest zijn, want ze kenden hem toch. Ze wisten toch wie hij was en hoe hij gedaan had, hoe hij mensen had gered en wonderen en tekenen had gedaan. Ze wisten toch dat hij vol van liefde was voor anderen. Ze hadden toch de bewogenheid van hem met mensen in nood kunnen zien of kunnen horen, want het ging steeds rond wat er met hem was. Toen hij de eerste keer in Jeruzalem kwam, toen was hij alleen maar in noorden bezig geweest. Toen waren de geluiden al voor hem uitgegaan. Johannes 7 kun je het al lezen. De eerste keer komt hij daar op het loofhuttefeest. En direct zijn ze bezig om hem te arresteren. En dan zijn er al tempelwachten die op dat tempelplein gelopen hebben. Maar ze durfden hem nog niet aan te pakken. En dan is dat Sanhedrin, als ze weer binnenkomen, is boos. Hebben jullie hem niet gearresteerd? Durfden jullie niet? Denk je dat er iemand is die in hem gelooft? Hem moest de mond gesnoerd worden. Dat werd vanaf dat begin eigenlijk steeds duidelijker. Waarom? Omdat die vrome heilige huisjes omstoten. Omdat hij liet zien dat de traditie en de gewoontes van mensen die niet op God gericht waren, alleen maar op zichzelf, dat die geen inhoud hadden. Omdat hij liet zien dat die mensen soms zo heel wettisch bezig konden zijn, maar de eer van God niet kenden. En Jezus herinnert hen er nog aan dat hij dagelijks bij hen in de tempel was. Maar nu moest het gebeuren. Nu waren ze vol van overtuiging, dan maar met geweld. En als ze hem dan arresteren, dan veroordelen ze eigenlijk zichzelf. Dan laten ze eigenlijk zien wie ze zijn. Inderdaad, handlangers van de duivel. Dan zetten ze zichzelf te kijk. Zie je wat daarachter zit. Dat er zo'n macht moest opstaan om deze zoon van God te arresteren. En hoe dit inderdaad geen uur van wijze raadslieden is, waarvoor ze toch door moesten gaan, maar het uur van de Satan, de macht van de dood. Lucas 22 begint er ook mee. Het feest van de broden van de Pascha was nabij. Het feest was nabij. En ze zochten naar een manier waarop ze hem op dat feest om konden brengen. En naar hun eigen regels en wetten zouden ze hem moeten stenigen. Maar de tijd was te kort. Ze namen die Romeinen in de arm. Er moest harder worden ingegrepen. Er moest nu met kracht doorgegaan worden. Satan is niet te stoppen. Niet te stoppen voor argumenten. Satan raast door. En het wordt uiteindelijk toch een kruisiging, zoals Jezus zelf ook al had voorzegd. Gemeente, wat je hier ziet, is eigenlijk hoe God de dingen leidt. Dat is heel wonderlijk als je dat goed gaat bekijken. Alles ligt in Gods handen, niets gaat anders dan God door zijn Zoon voorzegd had. Ook over die kruisiging. Nog niet zo lang geleden probeerden ze hem ook te grijpen, toen mislukte het. Omdat zijn uur nog niet gekomen was, zo staat er dan. Toen was het nog niet Gods tijd, alles gebeurt op Gods tijd. Hij houdt de geschiedenis in zijn hand. Dat is misschien even een zijlijn, maar toch wel belangrijk om dat telkens weer te zien en vast te houden. God houdt de geschiedenis in zijn hand, ook de huidige geschiedenis. Ook waar die machten van het kwaad zo ontzettend kunnen rondgaan in het leven. Denk aan alles wat er gebeurt in deze wereld. Het maakt onrustig, het is verwarrend. Waar gaat het heen? Er is elke keer weer bericht over oorlogen en noem het allemaal maar op. En tegelijkertijd ook wat er onder de mensheid woelt en de onrust die overal ontstaat. En waar mensen niet meer samen kunnen leven en samen een richting kunnen zoeken. De onrust die alleen maar toeneemt, beangstigt. We gaan er maar niet te diep op in. Ik zei al, het is even een zijlijn. Het komt wel dicht naar je toe. En tegelijkertijd zeg ik dan ook, lees de Bijbel dan, is goed. En hoor dan zelf hoe de Heer Jezus zo vlak voor zijn lijden en sterven ook gesproken heeft over die toekomst. En over hoe die Satan nog zal werken. Lees het hoe het in het laatste Bijbelboek van de Openbaringen bijvoorbeeld elke keer weer aan de orde komt. Dan kun je alleen maar zeggen, ja, het klopt. En toch, God houdt, dan zijn we weer terug bij de tekst, God houdt alle dingen in de hand. Kijk, die fariseeën, die denken dat ze straks geschiedenis zullen schrijven. Want dan hebben ze hem eindelijk overwonnen, zullen ze tegen elkaar en tegen hun kinderen nog wel vertellen. Van nou, we hebben hem te pakken gekregen hoor. Als ze eindelijk Christus aan dat kruis hebben gehangen, maar God schrijft dan geschiedenis. Dit beslissende uur ligt in zijn raad besloten. En dat is een van de moeilijke dingen. Dan moet je als mens daarover nadenkt. Je kunt het aan de ene kant nog wel begrijpen, het kwaad dat losbreekt. Je kunt het nog wel begrijpen dat Jezus uiteindelijk aan het kruis gestorven is. Door het toedoen van dat kwaad. Maar dat God daar de hand in heeft, die dingen zo geleid heeft. Dat toen en daar moest gebeuren. En dat Jezus er zelf naartoe gewezen heeft, het aangekondigd heeft. Dat zit zo verstrengeld in elkaar. Gods daden en tegelijkertijd die mensendaden. Die fariseeën, die Romeinse soldaten en die veroordeling straks. En dat geeft nu juist aan hoe die liefde zichtbaar wordt voor die gevallen wereld. En dat geeft nu juist aan wat er gebeurt als God op dit moment het loslaat en het overgeeft aan het kwaad. Alles moet gereed zijn. Dat sterven van Jezus is maar niet een oordeel van mensen die hem zat waren, als ik het zo mag uitdrukken. Die niet tegen zijn woorden konden, die toch elke keer weer vragen opriepen bij hen. Nee, het is het moment waarop het zichtbaar wordt, het oordeel van God over deze wereld. De vloek, zwaar woord. In een wereld waarin we in een welvarende wereld leven, en waarin we voorzien zijn van al het nodige, en waar we na de biddag misschien weer het gevoel hebben, nou, dan gaat het groeiseizoen weer beginnen, en dan zal er straks wel weer genoeg zijn. In een wereld waarin we eigenlijk bezig zijn met de dingen van onze toekomst, waarin je de plannen maakt, ik wil dit en ik zal dat. In die wereld, daar klinkt het woord vloek al bijna als een vloek. Daar moet je niet te veel over spreken. Die vloek, die ligt in die wereld. Niet iedereen is zo door die Satan bezeten, zoals machtshebbers van deze wereld dat kunnen zijn. Niet iedereen wordt zo meegetrokken en meegesleurd dat hij alleen maar de ondergang van de ander wil. De meeste mensen in deze wereld zijn toch nette mensen. Die graag het goede voor elkaar zoeken. Die veel goeds doen, juist in een gemeente van Christus wordt dat ook steeds weer geleerd. Maar toch, die vloek ligt op mij. De dood. Eeuwig sterven als ik God niet zoek. Niet naar hem toe ga. Die dood, dat oordeel. Het kwaad. En daarom, het is uw uur. Voor die macht van de duisternis, die heeft het voor het zeggen. God treedt terug. Straks aan het kruis volledig. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij trekt zich ook terug van zijn zoon. Dat is wat hier aan de hand is. Hij gaat verlaten worden van alles. om mijnentwil. En dan wordt het heel persoonlijk. Dan wordt het niet alleen maar kijken naar wat die Farizeeën en die Romeinen hem aandoen. Dan wordt het niet alleen maar kijken naar al dat kwaad dat er in de wereld is. Maar dan wordt het heel persoonlijk. Straks dan vluchten ook al die discipelen alle kanten op. Alleen van Petrus lazen we nog net dat hij er achteraan ging. Maar u weet hoe het afloopt. Ik ken hem niet. Ik heb nooit met hem te maken gehad. Ik word daar niet bij gerekend. Ik hoor daar helemaal niet bij. Nee, in denken aan. Hij durft het bijna met de hand op zijn hart te beweren. Op dat cruciale moment. Ze gaan allemaal van hem weg. Bij dat kruis van Christus. Bij de ernst van dat kruis. Daar blijft niemand overeind. Daar kan niemand zichzelf van de rest afscheiden. Ook al voel je best dat er een groot verschil is tussen die Farizeeën en die discipelen. Zoals er een groot verschil is tussen de geweldenaars van deze wereld en de mensen die het goede met een ander voor hebben. Moeten we nooit denken dat we ver bij die mensen vandaan staan. Dat we anders zijn. Beter weten. We hebben door onze opvoeding misschien wel heel veel dingen geleerd. En we hebben de neiging misschien helemaal niet zo om de ander kwaad te doen. We hebben het geleerd om goed te zijn voor een ander. Maar als God je ziel openlegt. En dat is wat Jezus deed bij die Farizeeën, waarom ze zo vurig worden. Als God je ziel openlegt. Je diepste gevoelens. Je diepste verlangens. Begeerte. Zondige gedachten. Dat wat er allemaal in je naar boven kan komen. Ook al bedwing je het. Ook al ben je niet iemand die Christus zo openlijk afwijst. Daar horen we niet bij. Dat doen we niet, want we zijn christenen. We willen hem volgen. Maar wel afwijzen in zoveel momenten dat het erop aankomt. Dat je weer voor jezelf alleen opkomt. Het eigen ik naar boven komt. Dat je alleen maar denkt aan jezelf. Dat je niet de afhankelijkheid van God kent. Dat als je gebeden hebt om regen en droogte en wind en zon om het groeiseizoen te bevorderen. En het zit allemaal tegen en er wordt een misoogst en er komen rampen over ons land. En we moeten allemaal inbinden. Dat je dan toch wel ergens die afhankelijkheid van God. En het kunnen zeggen, Heere, wat er ook gebeurt, u bent er en u leidt alle dingen. Dat je dat kwijt kan zijn. Dat we die niet altijd heel diep om verlegen zijn om door zijn bloed gereinigd te worden. Dat is toch de kern van het hele evangelie. We kunnen er soms heel veel mee bezig zijn, ook in het gemeentewerk, en dat is allemaal heel goed. Hoe we Jezus moeten volgen en hoe we in de praktijk dit en dat doen. Het allerbelangrijkste is toch alleen maar mogen leren van genade te leven. En dat genade is dat God ons erbij roept en trekt. En dat we die genade niet mogen afstoten. En dat het erop aan zal komen, zeker in het uur van ons sterven. Als God ons roept, voor zijn rechterstoel roept. Dat we van die genade alleen maar mogen leven. Alleen dat kruiswerk van Jezus Christus. Juist in de lijdenstijd komt dat altijd zo heel scherp naar voren. Telkens weer opnieuw. En dan dit uur van de duisternis. Eigenlijk is dat niet anders dan de macht van de zonde. Heel de hel die nu pogen gaat om Gods liefde en goedheid uit te roeien. En daar zit ook iets in van die overgave van Jezus, die zichzelf geeft. De strijd in de hof van Gethsemane, die is gestreden. Hij treedt vrijwillig naar voren. Zie, hier ben ik. Woorden uit Psalm 40 worden ook wel eens in deze tijd gezongen. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij geeft zich over. En hier zien we Jezus ook tegelijk in zijn oneindige zondaarsliefde. Dat hij op deze wijze die weggaat. Wij kijken er achteraan. Wij kijken vanuit Pasen misschien terug. We zouden bijna heel menselijk gezegd nog kunnen denken, dat valt wel mee voor Jezus, want inderdaad, dat is pijn en lijden, maar straks komt Pasen weer. Nee, op dit moment is er geen Pasen voor Jezus. Op dit moment is het uur van de vloek. Op dit moment is het uur zelf van zijn vader verlaten te worden. De dood die ons alle wacht. Daar wil je niet over nadenken, zeker niet als je jong bent. Maar toch, voorportaal van de hel, zo wordt er wel eens gezegd. Van de eeuwige Godverlatenheid. Denk je niet over na, gemeente. Wij staan in dit leven, wij genieten het leven. We hebben misschien wel een heel mooi leven. We hebben misschien wel heel veel mooie dingen die we beleven mogen. En nog die voor ons liggen. Zeker als je jong bent en je bent bezig om iets te gaan doen. Misschien aan je carrière denken en zo. Dan denk je daar niet aan. Het leven dat hier op aarde voorbij gaat. Het leven waarin God ons eens roepen zal. Het leven waarin zonder dat werk van Christus de vloek zou blijven bestaan. En het leven alleen maar eindigen zou in de eeuwige verlatenheid. En daarom zijn die paar woorden hier zo belangrijk. Dit is uw uur en de macht van de duisternis. Die zijn van onschatbare waarde. Zegt eigenlijk, Jezus geeft zich over voor jou. Jezus die jouw leven ook kent. Dat leven dat misschien wel heel goed is. Of waar je misschien wel allerlei klachten hebt. En met dingen worstelt. Waar je soms in kan zitten over je toekomst. Wie ben ik? Zeker als je wel eens wat moeite hebt met vrienden of vriendinnen. Die je pesten kunnen. Wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk hier? Of je hebt veel meegemaakt. Waarvoor leef ik nog? Het zijn zo van die hele menselijke vragen die omhoog kunnen komen. Jezus geeft zich over. Hij wil dat doen. In uw plaats, dat uw weg hier op aarde, maar straks ook in het sterven, niet die lijdensweg is. Niet de weg naar de dood, maar de weg naar het leven. We hadden het in het begin over muziek. En over de psalmen die we gezongen hebben. Dat zijn psalmen die natuurlijk geschreven zijn lang voordat Jezus op aarde kwam. Dus die niet gaan over het lijden van Jezus, maar over het lijden van wat de psalmdichter toen over het volk Israël heeft meegemaakt. Toen David zich verlaten voelde van God, psalm 22. En toch zingen we niet zomaar Israël na of David na. We zingen met Christus mee. Dan zingen ze anders. Het lijden van al die mensen wees heen naar dat lijden van Christus. Hij heeft ons leed gedragen. Zo profeteert Jesaja 750 jaar voor Christus. En Jezus zelf heeft al die woorden van die psalmen en van die profeet ook steeds zo uitgelegd. Dat mensen leerden zien hoe ze op hem wezen. Als het inderdaad straks Pasen wordt en de eerste paasdag voorbij is, dan zie je ze gaan, die twee Emmausgangers. Ze zijn de kluts kwijt. En als er een vreemdeling bij hen loopt, praten ze erover. Ja, maar weet u niet? En wat we van hem verwacht hebben, het is allemaal weg, de Emmausgangers, op weg naar huis. Het gewone leven pakken we maar weer op. Heeft geen zin. En dan Jezus die gaat uitleggen. En dan mag je inderdaad, er staat niet bij wat hij precies heeft uitgelegd. Maar dat hij de schrift erbij pakt. En de schrift betekent in dat geval het bekende Oude Testament. De Torah, de profeten, de psalmen. Dat hij daar misschien wel die psalmen die we zongen. Of de profetische woorden van Jesaja of wie er ook heeft laten zien. Die wijzen naar mij heen. Zie je niet dat heel de geschiedenis naar mij heen moest wijzen. Dat niet alleen maar gaat over Israël, wat daar gebeurd is en wat ze hebben meegemaakt. Maar dat alles naar mij heen moest wijzen. En als je nou met de Bijbel bezig bent. Als je nou luisteren gaat naar de Bijbel. En je ontdekt dan steeds meer die woorden en die klanken. Niet alleen maar een verhaal over Israël. Of een psalm van David in een moeilijke tijd. Of een profetisch woord dat allereerst betrekking heeft op Israël. Maar als je die woorden gaat lezen en gaat luisteren. En je hoort er iets van de Heer Jezus in. Wat wordt het dan rijk gemeend? De schrift zomaar gaan lezen. Ze krijgen pas echt betekenis in hem. Hoef het lijden van David niet weg te cijferen. Er is ook vandaag veel lijden. Het kan heel persoonlijk zijn. Maar wereldwijd in de brandhaarden van deze wereld. Verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Christenen die vervolgd worden. Christenen die bespot worden overal. Maar de Heer Jezus leert het zien. Hij nam het op zich. Hij nam het oordeel op zich. Hij gaf dat op dat moment over, diepste moment. Hij leert het mij zien, dat hij het op zich nam. Psalmen die tonen wat Jezus tijdens zijn lijden gevoeld heeft. Die woorden van de tekst vragen ons vanmorgen eigenlijk heel indringend. Ziet u welke machten losbreken, losbraken toen, losbreken vandaag. Maar vooral hoe Christus alleen komt te staan. En hoe hij die vloek gedragen heeft. Dat zelfs met zijn discipelen de scheiding zich gaat voltrekken. Ze staan niet aan de kant van de soldaten, maar toch. Ze wilden zelfs nog even terugvechten. Dat zagen we, lazen we samen in Lucas. Jezus, ik ga. Zo zal de dood nooit overwonnen worden. Ik moet ondergaan, ik moet die beker drinken, ik moet die slagen ondergaan, ik moet dat oordeel dragen. Zo zie je hem in liefde gaan, gemeente. En dan inderdaad, dan wordt de klaagzang van deze aarde. Want ik zeg het nog een keer, die woorden van die psalmen waren allereerst persoonlijke woorden. En vandaag aan de dag kan iedereen in zijn leven misschien wel zulke persoonlijke woorden herkennen. Maar wordt die klaagzang uiteindelijk een lofzang. Dan mag je leren dat Christus voor is gegaan. Omdat ik zou leven met hem. Dan gaat het, dan ga je zingen. En dan gaat het inderdaad van de klaagzang naar de lofzang toe. De lofzang gaande houden. Amen. Dat doen we samen met de woorden van Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunst overladen, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Psalm 116, het zevende en dan ook het tiende en het elfde vers. Ja, dan zing je gelijk heel anders, hè. Dat merk je dan wel aan het zingen, aan het orgelspel. De lof die klinken mag. Ga samen de Heer danken, wil ook voorbeden doen. Dragen de familie Kikkert van de Koningsstraat 8 op in ons gebed in verband met overlijden van de Heer Kikkert. Bidden hen de nabijheid en de kracht van de Heer toe in het verlies en bij de rouwdienst en begrafenis komende vrijdag. Mogen danken, de Heer danken dat de J.J. van Brakel van de Landreestraat 26 weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat de uitslag van het onderzoek goed mocht zijn. Denk ook aan gemeenteleden die afgelopen week aan het graf van een familielid gestaan hebben. Wens hen de bijstand van onze hemelse Vader. Bidden voor uw broeder C. van Brakel die komende week naar Israël hoopt te gaan. Om daar te helpen in de nood die er is. En vragen of de Heer met hem mee wil gaan, hem wil beschermen. En we bidden ook voor het werk wat Stichting Christ mag doen voor kinderen en tieners, waar deze zondag dan de diaconiecollecte voor bestemd is. En we doen voorbeden voor alle voorbereidingen die getroffen worden voor de overkomst van dominee Van Dalen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Zo zong ooit de psalmdichter. En als we zo samen geluisterd hebben naar die weg die u gegaan bent, waar de macht van de duisternis heeft toegeslagen, dan blijft er, zo lijkt het wel, op dat moment niets van die vreugde over. De verlatenheid is diep. Toch, juist daardoor. En dat mag zo heel persoonlijk worden, Heren, dat we u, Heere Jezus Christus, zo hebben liefgekregen om die weg die u gegaan bent. Dat we daarom ook weer altijd dat verlangen hebben om in uw huis te zijn en daar naartoe te gaan. En met vreugde hier de stem te mogen verheffen om uw lof te zingen, want u bent het waard. Zo gaf u dat ook vanmorgen, Heere. Laat het in ons aller hart zijn, ook als in persoonlijke omstandigheden de lofzang niet klinkt. U kent ons, u weet van alle omstandigheden. Dragen de familie Kikkert in het bijzonder op. Man, vader en opa, 71 jaar nog jong, uit het leven weggenomen, kortstondige ziekte. Heer, wees u hen als familie, als gezin nabij. De komende week bij de begrafenis, in het dragen van dit verlies, de rouw, pijn die ze voelen om die geliefde die is heen gegaan. Wilt u ook zijn met anderen die de afgelopen weken rondom een graf van een familielid stonden? Wat is het, wordt het elke keer weer ervaren, Heer? Het leven op die wijze doorgaat. Soms een geboortebericht, een blij bericht, en aan de andere kant weer een overlijdensbericht, een verdrietig bericht. En u wijst ons de levensweg vanuit uw woord, opdat we, wanneer we geroepen worden, het mogen weten wat dat is, om een kind van u geworden te zijn, ondanks alles, zoals ook een Petrus weer terug mag komen bij de Heer Jezus, ondanks zijn verloochening. O Heer, geef het ook ons in het hart, u zo lief te mogen hebben. Dank u dat de Heer van Brakel weer thuis mocht komen, dat de onderzoeksuitslagen goed waren. Bidden voor broeder C. van Brakel, die naar Israël zal gaan, die daar helpen wil, de nood die daar is. Bidden voor hem, alle die om hem heen staan, maar in het bijzonder ook voor Israël. Het volk dat zo in de belangstelling staat door wat er gebeurd is. En wat er nog steeds gebeurt, veel kritiek ondergaat, maar soms ook dingen doet waarvan je kunt vragen, moet dat zo? Leid dat volk, Heer, want het is uw volk. Er zijn er velen die aan u en uw woord geen boodschap hebben. Leer het volk ook weer de stem van u te verstaan. En voor een en andermaal weer terug te keren tot uw woord. En in het bijzonder tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wil daarin nabij zijn. Bidden voor Stichting Christ. Mogen onze gaven daarvoor vandaag inzamelen, zegen dat werk onder kinderen en tieners. Bidden voor alle voorbereidingen in de gemeente die getroffen worden voor de overkomst van dominee Van Dalen. Vreugde en dankbaarheid, heren, geef dat op uw tijd hij ook aan deze gemeente verbonden mag worden. Een herder en leraar mag zijn die de grazige weide van uw woord open doet gaan. Zo danken we u voor alles wat u gaf in deze dienst. Breng ons ook andermaal aan de avond weer samen rondom het woord. Laat alles mogen zijn tot eer van uw grote en heerlijke naam. En vergeef het verkeerde en het tekort wat erin was. Ga ons zo voor. Dat bidden we in Jezus' naam. Uit genade. Amen. En met de lofzang gaan we ook eindigen uit Psalm 149. Loof, loof de Heer die onbedwongen nieuw gezang zij toegezongen. 149, eerst en ook het laatste vers. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Ga dan u heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.